We lezen Matthäus 26 verder vanaf vers 65. Hierop scheurde de hoge priester zijn kleren en hij riep uit: Hij heeft God gelasterd. Waarvoor hebben we nog getuigen nodig? Nu hebt u met eigen oren gehoord hoe hij God lastert. Wat denkt u? Ze antwoorden: Hij is schuldig en verdient de doodstraf. Daarop spuwden ze hem in het gezicht en sloegen hem. Anderen stompten hem en zeiden: Profeteer dan maar eens voor ons, Messias. Wie is het die je geslagen heeft?
Dan ook naar het huis van Caiaphas, de hoge priester. Kijken naar wat er gebeurt, luisteren naar wat er gebeurt. Daarna is er meditatieve muziek. En wij zingen dan Alpha en Omega. In mijn hoofd, en dat zet ik meteen hier als setting, in mijn hoofd heb ik het beeld van een arena. Een arena niet in de zin van schaatsen en dergelijke, dat mag ook hoor, maar meer een arena waar twee mensen vechten. Een soort worstelarena, een soort, ja, worstelen, boksen ook niet, want dan timmer je elkaar een bloedneus, maar een worstelarena. En wij, en dat kan ik niet veranderen, het ligt eraan wat God door zijn geest met je gaat doen, maar ik kan het niet veranderen. Wij zitten op de tribune. We zitten op de tribune van de arena, terwijl de strijd voor ons, en het is met name Caiaphas en Jezus, zich afspeelt. Ik kan niet bepalen hoe jij gaat reageren. Je kunt onaangeraakt alles langs je heen laten gaan en bij jezelf denken van, nou ja, volgende keer weer een preek. Je kunt ook emotioneel geraakt worden en bij jezelf denken, wat moet ik ermee? Hoe haakt dat in mijn leven? Je kunt analytisch je verstand gaan gebruiken en zeggen van, ja, maar het zit zus en het zit zo. En dan kun je het vanaf een afstand analyseren. Dan krijg je de zogenaamde derde ronde, waarin we altijd de wedstrijd analyseren. Dat gebeurt altijd door mensen die niet in de wedstrijd zaten, valt mij op. Want pas als je mensen in de wedstrijd, na de wedstrijd, vraagt naar hun analyse, dan klinkt dat opeens heel anders. Mensen zijn buiten adem, mensen zijn blij met de overwinning of verdrietig om het verlies. Maar de analytici op de tribune, nou ja, de beste stuurluisteraar naar wal, dat weet je. Ik kan dus niet voor jou bepalen hoe je gaat reageren op die wedstrijd. Maar ik vraag wel je aandacht voor de wedstrijd. Dat is wel wat ik kan doen, want dat hebben we samen gelezen. Wat is er gebeurd? Caiaphas heeft een aantal tempeldienaars, tempelwachten, soldaten uitgestuurd om Jezus gevangen te nemen. En Jezus heeft zich gevangen laten nemen. We zagen de vorige keer, hij vocht niet terug. Hij bevroor niet en hij vluchtte ook niet. Maar wat deed hij dan wel? Hij ging mee in de beweging. Terwijl al zijn vrienden weg waren, ging hij mee in de beweging van de soldaten. Hij ging mee in de beweging van Caiaphas. Alsof het een soort bergbeek is die steeds breder en breder zich naar beneden stort van de bergen af. En hij dobbert erin mee. Verzet zich er niet tegen. Vecht er niet tegen. Bevriest ook niet, maar zwemt mee met de stroom. Eén vriend is er nog en dat ben jij. Nou ja, Petrus, maar je zit naast Petrus op de tribune in de arena. Dus je kijkt van een afstandje toe en Petrus krijgen we aan het eind van de preek ook weer terug. Wat zien we gebeuren? Nou, Matthäus die vertelt dat Caiaphas probeert om valse getuigen te krijgen. Nou weet ik niet of jullie weten wat valse getuigen zijn. Maar valse getuigen spreken altijd de waarheid. Nou ja, ze houden zich aan de feiten. Laten we dat even vooropstellen. Want er is nogal een verschil tussen feiten en waarheid. Zullen we vanmiddag wat verder over denken. Valse getuigen zijn geen leugenaars. Want waarom denk je anders dat Caiaphas moeite had om twee valse getuigen te vinden die hetzelfde zeiden? Dat moest, hè, voor de Joodse wet, als je twee getuigen hebt die hetzelfde zeggen, dan wordt het feit opeens de waarheid. Maar hij had moeite om ze te vinden. Dus die getuigen die hij opriep, dat waren allemaal getuigen die gewoon naar eer en geweten iets zeiden. Dus ze spraken geen leugens. Maar wat zijn dan valse getuigen? Valse getuigen, dat zijn die getuigen die hun mond opentrekken om jou in de rug te steken. Valse getuigen, dat zijn mensen die zich volstrekt aan de feiten houden, maar die feiten zo vertellen dat het jou je kop kost. Het gaat ze niet om de feiten, het gaat ze niet om de waarheid, het gaat ze om jouw dood. Het gaat ze om jouw schande. Het gaat ze om dat jij niet die promotie krijgt, maar dat zij die promotie krijgen. Het gaat ze om de vraag niet of... dat zij niet worden verantwoordelijk gesteld voor het verlies van de afdeling, maar dat jij verantwoordelijk wordt gesteld. Dat is een valse getuige. Op zich kunnen ze zich helemaal aan de feiten houden. Soms denk je bij jezelf, nou, je vergeet iets of je dikt wel iets aan. Maar hun bedoeling is vals. Hun bedoeling klinkt niet in de toon van de liefde. Klinkt niet barmhartig. Hun toon is niet genadig, hun toon is niet liefdevol, hun toon is niet vrede, hun toon is moord en doodslag. En ze willen maar één ding, jouw dood. Dus Caiaphas zocht valse getuigen. Hij zocht mensen die hij kon gebruiken voor de stroom in zijn eigen hart. En dat is de liquidatie van Jezus. Die zoekt hij. Maar hij vindt ze niet. Wat gebeurt er met jou als jij je met Caiaphas kunt vereenzelvigen? Als jij eigenlijk bij jezelf weet dat alle argumenten die je gebruikt op zich feitelijk juist zijn, maar dat dat niet is wat je zeggen wil. Mam, moet ik naar de kerk? Maar het is zo saai. Het is zo vervelend en die man die preekt zo lang.
Klopt.
Waarom zeg je dat? Want je hebt gelijk. Maar waarom zeg je dat? Mam!
Nou ja, zo kan ik nog een voorbeeld. Een valse getuige is iemand die de feiten spreekt, maar vanuit een verkeerde beweging.
Caiaphas zoekt medestanders. En hij vindt ze niet. Wat gebeurt er met jou als jij medestanders zoekt onder je leeftijdgenoten, onder allerlei argumenten, en je vindt ze niet? Denk je dan niet bij jezelf, kijk uit als je antwoord hoor, want wij zijn niet heiliger dan Caiaphas. Denk je dan niet bij jezelf, het zou wel eens zo kunnen zijn dat ik om de verkeerde redenen dit zeg. Als je nou geen enkele medestander vindt, zou het dan niet kunnen zijn dat jij op het verkeerde pad zit? Wij zitten op de tribune en zien Caiaphas in de woorden van Matthäus dit doen. Maar Caiaphas kijkt ons wel even aan en hij zegt, ja, dat klopt, het is mijn verantwoordelijkheid en ik heb dat ook gedaan. En ik moest dat ook wel doen, want ja, als leider van het volk van God moest ik dat wel doen. Maar ik kijk jou aan, want jij staat nu op mijn plaats. Probeer jij ook met allerlei argumenten om God en Jezus maar buiten je leven te houden. Net zoals ik dat deed. Maar hij vond ze niet. En wat doe je als je in jouw beweging om een ander te liquideren, om God buiten je leven te houden, om je naaste buiten je leven te houden, om maar vooral niet open te zijn naar de ander. Als je in die beweging geen medestander zoekt, vindt, dan lijkt het net alsof je de slag aan het verliezen bent. Alsof je in je eentje komt te staan. En wat doen mensen als ze in hun eentje komen te staan? Dan gaan ze zich op God beroepen. Doen wij ook. Ja, nee, ik ben wel alleen, maar God is altijd bij mij. Hoezeer feitelijk juist. Waarom zeg je het? Ja, ik weet wel dat mijn werkgever het niet met me eens is, maar God weet dat ik... Waarom haal je God erbij? Omdat je je eigen mening toch nog even wil aanstampen? Ja, ik weet wel dat het onder mensen gebruikelijk is om dit toe te staan, maar God weet dat het niet. Waarom doe je dat? Caiaphas doet het ook. Caiaphas, die haalt God erbij. Ik bezweer u bij de levende God, dat u zegt of u de zoon van God, de Messias, bent. Kajfas, even rustig, jochie. Ben jij bang of zo? Ik zet Kajfas even bij de microfoon, hè, dat zie je. Ben jij bang of zo? Ben jij bang dat Jezus van Nazareth echt de verlosser is? Ben jij bang dat hij echt de Messias, de Zoon van God is? Maar waarom ben jij daar bang voor? Ben je bang dat je je hoge priesterlijk paleis moet verlaten? Ben jij bang dat je de vriendjes in Rome moet vergeten? Ben jij bang dat God gaat ingrijpen in het bestaan? Maar Kajafas, jij kent God toch? Liefdevol, barmhartig, genadig is onze God. Kajafas, jij zingt het elke zondag. Shabbat in de tempel, niet zondag. Je zingt het elke Shabbat in de tempel. Je zingt het wel, Kajafas, maar je bent er bang voor. Je houdt het op een afstand. Ik bezweer u bij de levende God dat u mij zegt. Jezus staat aan die kant en hij heeft tot op heden gezwegen tegenover die valse getuigen. Hoort u niet wat ze tegen u beweren? Hij zwijgt. Maar dan spreekt Kajafas hem in de naam van God aan. Ik bezweer je bij de levende... Stel je voor dat wij dat zouden doen. Dat wij onze ouderen zouden gaan aanspreken. Ik bezweer u bij de levende God dat u mij zegt of u een kind van God bent. Ja, die oude mensen die schrikken zich het absurduur. Stel je voor dat we onze jongeren zo zouden benaderen. Ik bezweer je bij de levende God dat jij zegt of je gelooft ja of nee. Mijn lieber, is dit inquisitie aan het worden? Jezus, hoe je ook verder nadenkt over wat Jezus zou kunnen zeggen. Daar ben ik deze week mee bezig geweest. Je kunt best wel dingen aanreiken vanmiddag. Ik kan er ook een paar noemen. Maar wat zegt Jezus? Jezus die zegt tegen Kajafas, jij zegt het. Even stoppen. Maar Kajafas stelt toch een vraag aan jou, Jezus? Goed, hij haalt de naam van God erbij. En je bent zo'n mensenkenner dat je ook wel weet dat hij bang is misschien. Of dat hij van alles en nog wat probeert om er maar voor te zorgen dat jij niet verder komt. Dat snappen we allemaal. Maar hij stelt je wel een vraag. Ben jij de Zoon van God, de Messias? Wat is dat nou voor een antwoord? Jij zegt het. Ik ga even op de plek van Jezus en zeg nu dingen die Jezus niet gezegd heeft. Ik wil dat Kajafas verantwoordelijkheid neemt voor zijn woorden. Ik wil dat Kajafas staat voor wat hij zegt. Als het een valse getuige is, laat hij dat dan gewoon zeggen. Als hij vindt dat ik de Messias ben, laat hij dat dan gewoon zeggen. Als hij wil dat ik word geliquideerd, laat hij dat dan gewoon zeggen. Waarom moet ik de verantwoordelijkheid van Kajafas overnemen? Waarom moet ik net doen alsof ik zijn beweging ook meeneem in het graf? Laat die man voor zichzelf antwoorden. Hij heeft de leeftijd. Je snapt dat als je op de tribune zit, dat je nu bij jezelf gaat denken, uitkijken. Want als Jezus mij aankijkt, dan kijkt hij mij aan met zo'n blik van, maar jij bent zelf verantwoordelijk. Jij kunt zelf kiezen. Ga je niet verschuilen achter anderen. Roep niet keihard, het is zo saai in de kerk. Want dan geef je anderen de schuld. Dan leg je het bij anderen neer. Hoe denken nou die anderen? Gelukkig, daar zijn we vanaf. Ho, 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 ho. Want jij bent ook verantwoordelijk. Waarom kun jij niet gewoon antwoord geven op het bestaan van Jezus? Bent u mijn verlosser? Bent u mijn Messias? Zeg het maar, zegt Jezus. Want zo kun je het ook vertalen. Hè? Zeg het maar. Jezus laat, ik weet niet waarom hoor, maar in de beschrijving van Matthäus laat Jezus jou heel weinig tijd om daarop antwoord te geven. Want hij zegt er ogenblikkelijk achteraan, maar vanaf dit moment zul je de mensenzoon zien gezeten aan de rechterhand van God. in zijn heerlijkheid. Even voordat Caiaphas nou boos wordt, want dat komt zo meteen wel weer. Wat zegt Jezus nou? Nou, hadden we niet tegen elkaar gezegd dat Jezus naar ons toe was gekomen om het werk van God vol te maken? Torah en profeten, weet je nog? Geen titel en jota mag vergaan enzovoort, hè? Wat doet Jezus hier? Jezus maakt hier af wat God begonnen is te doen. En wat is God begonnen te doen? God is begonnen met jou op een stoel naast hem te krijgen. Daar gaat het om bij God. Dat jij in zijn genade, in zijn licht, in zijn heerlijkheid, in zijn liefde, zijn feest viert. Dat jij dat doet. Dat jij op de troon naast hem zit. Dat is de bedoeling. Ja, zeggen wij dan, maar het gaat toch over Jezus? Nee, Jezus gebruikt niet voor niets de term mensenzoon. Ik weet dat dat ziet op de Messias. Maar een mensenkind ben jij ook. Dus met die term mensenkind plaatst God jou, plaatst Jezus jou op die troon naast God. Ja? Oh ja, dat willen wij wel graag. Maar dan willen we wel even weten langs welke weg we daar komen. Want het is natuurlijk wel geweldig dat je dat zo vertelt. Maar ik vermoed dat er een adder onder het gras zit. Ja, dat klopt. Die adder onder het gras heet Caiaphas. En dat ben jij ook. Die adder onder het gras, die wordt woest om deze woorden. Kennen jullie het? Ik hoop dat, ja... Ik weet niet of ik het hoop. Mag ik zelf invullen. Kennen jullie het moment in je leven dat je weet dat het enige wat je nog kunt doen je hart openen voor de liefde van God is? En dat je het niet doet. Omdat je eer verloren gaat. Omdat je misschien niet gelijk krijgt. Omdat je, weet ik wat voor dwaze redenen je kunt hebben gehad om je hart niet te openen voor God en je naaste. En misschien zit je tot op de dag van vandaag hier in de kerk of thuis in de hoop dat er nog een keer een kans komt om het wel te doen. Om wel je hart te openen voor God en je naaste. Dan sta je naast Caiaphas. Als Jezus tegen je zegt, nou wat zeg jij? Caiaphas wordt woest. Wat hebben wij nog meer nodig? En allen die met Caiaphas meegaan roepen, hij is des doods schuldig. Hij is schuldig aan de dood. We moeten hem ausradieren, uitgummen. Voor de mensen die de Tweede Wereldoorlog hebben meegemaakt, die kennen de term. De ausradierung aller Juden. We moeten hem ausradieren. Zeg niet, het zijn de Joden die dit hebben gedaan. Want het zit in mijn hart. Die strijd, dat gevecht, zit in mijn hart, zit in jouw hart. Caiaphas en Jezus, het mensenkind... En de overheid zitten allebei bij jou in je hart. Maar wat doe je? Caiaphas gaat de weg van het kwaad. Caiaphas gaat de weg van het uitgummen. En de mensen die het van Caiaphas moeten hebben, die van zijn tafel eten, gummen hard mee. Slaan Jezus in het gezicht omdat ze niks zinnigs weten te doen. Timmeren erop los. En zeggen dan, nou vertel nu maar eens wie jou geslagen heeft. En ze maken er een potsierlijke toneelstuk van. Zo gaan wij mensen met God en de wereld om. Hoe idioter, hoe gekker. En Jezus? Jezus zwijgt. Is dit dan de weg van God? Jazeker. Jazeker is dit de weg van God. Niet terugvechten. Het mag lijken alsof Jezus dit gevecht verliest. Maar hij verliest de oorlog niet. Tussen God en mensen, tussen God en zijn volk, tussen God en jou. Die oorlog verliest Jezus niet. Hoe komt dat? Nou, omdat hij niet vecht. Hij gebruikt jouw methodes niet. Omdat hij niet vlucht. Hij vertikt het om bij jou vandaan te gaan. Hij vertikt het om je los te laten. Hoe je er ook tegenaan kijkt, hij laat je niet los. En hij bevriest ook niet. Hij zegt ook niet, nu moet je het zelf maar uitzoeken. Maar wat dan wel? Hij beweegt mee met de stroom. Hij beweegt mee met de stroom naar Golgotha. Hij beweegt mee met de stroom van kruisigen. Hier stoppen we even met Caiaphas. Ik wil nog even aandacht voor Petrus op de tribune. En dat ben jij. Ik weet niet of jullie dat weten, maar Petrus is uiteindelijk ook gekruisigd. Hij zat toen nog op de tribune. Heeft allerlei dingen al meegemaakt. Is Jezus gevolgd tot aan het kruis. Tot op de morgen van de opstanding en verder de wereld in. Door zijn leven heen heeft Petrus geleerd wat de weg van God is. Dat is de weg van het kruis. Ja, maar dat heeft Jezus toch al voor mij gedaan. Waarom zeg je dat nou? Je weet dat als je lichaam van Christus bent, dat je door God wordt gezaaid in deze wereld. Het was Jezus die tegen Petrus, dus tegen jou zegt, als je mij wil volgen, neem je kruis op je en kom achter mij. Het is geen free ticket, geen vrijbrief naar de hemel. Je hoeft het niet te verdienen. Het enige wat Jezus laat zien is dat wie zijn leven verliest voor de naaste, dat hij het leven zal vinden. Petrus zit op de tribune. Petrus ziet de weg die Jezus gaat. En hij weet van vervulling. En wij vragen ons af, is dit de weg van God uit de dood? Ja. Dit is de weg. De weg waarin de Zoon van God zich laat kruisigen onder de zonde van de mensen. Onder de ontkenning van God. Onder alle haat die wij kunnen verzinnen. Dit is de weg van God. Maar waarom dan toch? Waarom moet het nou op deze manier? Omdat dit de enige manier is waarop je op de derde dag kunt opstaan uit de dood. En kunt zeggen, haat heeft niet het laatste woord. Ongeloof heeft niet het laatste woord. Ontkenning van God heeft niet het laatste woord. Elkaar met valse getuigen het leven zuur maken heeft niet het laatste woord. Dat blijft allemaal in het graf. In het graf van voorbij, zoals een lied zegt. Maar wat heeft dan wel het laatste woord? Nee. Wie is het laatste woord? Dat is Hij die zijn leven gaf voor jou en je uitnodigt om met hem mee te gaan. Want hij is de Alpha en de Omega. Amen.